Goedemorgen allemaal. Nou, we hebben al gezongen van de overwinning van Jezus. We zitten in de weken voor Pasen, het feest van die overwinning. Ik wil graag deze dienst beginnen met lied 733, de zon komt op. Loof de Heer mijn ziel. Dus laten we God loven in het eerste lied. Daarna zal ik de dienst openen met gebed. Vader in de hemel, zo willen we u loven deze ochtend, willen u prijzen. Heer, wil u danken dat we hier samen mogen komen in uw naam, om die naam te verheerlijken. Heer, om u de lofprijs te geven die u toekomt. Heer, om te ontvangen van wat u ons wilt geven. Heer, om elkaar te bemoedigen en om gewoon een goede tijd met elkaar te hebben. Heer, zo bidden we om uw zegen voor deze dienst hier in Jezus' naam. Amen. Welkom allemaal. Fijn dat jullie hier zijn. De vaste bezoekers weten wel, als de tafels zo staan, dan is er een verhalendienst. De 10 mooiste Bijbelverhalen van Groningen. Zijn we de top 3. binnengekomen. We zijn bij nummertje 3. En Joke zal ons straks het verhaal vertellen en daar ons in verder meenemen. Hartelijk welkom ook aan Tjerk. Ja. Fijn dat je weer bent. Tjerk, ik kreeg een medisch bulletin gisteren door en dat was positief. Nou, u kunt op zich natuurlijk wel zelf vragen hoe het met hem is. Alleen wilt u hem niet allemaal bespringen aan het eind van de dienst. Hij is nog aan het herstellen. Flinke buikoperatie en uit ervaring weet ik dat je dan niet heel hard moet lachen. Dus maak hem ook niet erg aan het lachen. Let een beetje op. Er is ook nog een minder goede mededeling. Er is ook via de mail al doorgekomen, meen ik. De vader van Miranda Rammelaar is overleden. Het is uiteindelijk heel snel gegaan nog. En ze vragen ook om gebed voor zichzelf, voor de familie. Dus zult u ook gedenken in uw gebeden. Even kijken, wij hebben over een paar weken alweer de paasdienst. Ik zei het net al. Nou staat er achter zo'n mooi bord waar je allerlei taken kunt aan intekenen, et cetera. Een van de taken die er ligt is het paasontbijt. We doen niet heel veel activiteiten met Pasen, maar wel een paasontbijt. Alleen er is nog niemand om het te doen. En als er volgende week nog steeds niemand is, dan gaat het paasontbijt gewoon niet door. Dan moet u thuis ontbijten. Als u nou zegt van nou, ik wil een paar eieren koken, maar ik heb geen idee hoe je eigenlijk 20 eieren in één keer kookt, meld je toch even aan, ik denk bij Ellen. En dan brengt die u wel in contact met iemand die weet hoe dat moet. En dan zo komen we er uiteindelijk wel uit. Dus als u zegt van ik wil wel graag iets doen, maar ik weet niet precies hoe, meld u toch even aan. Als zich niemand aanmeldt, dan gaat het niet door. Even kijken. Er is een nieuwe schakel. Aan het eind van de dienst kunt u allemaal weer eentje meenemen. Eén per gezin, unit. Dank aan de redactie, aan de drukkers en aan alle iedereen die voor iets heeft geschreven. Er is, zoals gebruikelijk weer, gebak bij deze ochtend. Er is van alles gebakken. Vorige week heeft Chris al verteld dat de bedoeling is dat we, gegeven de vastentijd, ons een klein beetje inhouden. En dan hopelijk een heleboel van dit gebak later vandaag naar de open hof kunnen brengen. Dat gaat via een contact van Chris, via zijn zoon, meen ik. En daar gaat het dan naar de daklozen uit Groningen. En die vinden dat heerlijk. Dus laten we genieten van wat we hebben, maar met mate. En dan de rest kunnen we weggeven. Morgenochtend om 9 uur is hier in de Rank weer een bidstond. We bidden elke dag een uur van 9 tot 10. Verder geen koffie of gezelligheid of plakken daarna. Gewoon 9 uur beginnen met bidden, 10 uur allemaal weer weg. Maar het is een heel effectief en heel mooie manier om bij te dragen aan de gemeente. Dus iedereen is van harte welkom morgenochtend om 9 uur. Ten slotte, we hebben volgende week een doopdienst. Jochem. En Jochem wilde iets vertellen, geloof ik. Klopt dat? Ja, graag.
Goedemorgen. Veel van jullie kennen mij nog niet, dus ik wilde me graag even ter voorbereiding op de doopdienst volgende week even kort voorstellen. Ik ben Jochem. Ik ben hier dus een tijdje geleden komen aanwaaien eigenlijk. En voelde sterk de behoefte om me te laten dopen eigenlijk kort daarop. Dus dat gaat volgende week gebeuren. En ik wil eigenlijk niet te veel verder over mezelf vertellen, want dat wil ik volgende week natuurlijk ook doen in de getuigenis. Dus ik wil jullie allemaal van harte uitnodigen en wees erbij als je meer over mij wil weten. Oké, bedankt. Goedemorgen.
En dan namens de oudste nog een uitnodiging. Als je nou denkt van ja, dan staat er volgende week een bad en eigenlijk, ik ben niet gedoopt, maar ik heb er ook toch wel serieus over na zitten denken. Iedereen kan zich nog aanmelden. En dan moet je even aanmelden bij Jan Volkert. En die neemt het dan even gewoon door. Dus wie denkt van, nou weet je wat, misschien moet het gewoon maar eens. Na dienst even naar Jan Volkert. Dat waren volgens mij de mededelingen. Dan is de orde van dienst weer een beetje anders dan anders natuurlijk. We zingen zo nog een lied. Tijdens dat lied is ook de collecte. Daarna is het tijd voor koffie. En een stukje, klein stukje gebak. En dan kun je elkaar even een beetje ontmoeten aan tafel. Misschien zit je bij allemaal bekenden, misschien niet. Dus maak even kennis, praat even. Daarna zal Joke het verhaal vertellen. En daarna zullen we over dat verhaal ook in gesprek gaan met elkaar. Dan wil ik nu zingen. Wie kleurt de dag als de zon openbloeit? En tijdens het lied mag er ook de collecte worden gehouden. Dan is het nu tijd voor koffie.
Ik heb geluid. Dus ik begin eventjes nog niet met het verhaal, maar met onze vaste tijd. Hoe moet ik het noemen? Degene die meedoen. Het is nu zondag 2 april en dan is het onderwerp opstand. Opstand wonen. Waar je woont, waar je bent, is niet toevallig, maar God gebruikt je op de plek waar je bent. Ik draai dat stiekem wel eens om. Toevallig ben ik wel hier en toevallig bent u daar en toevallig hoort u bij een familie en toevallig heeft u een bepaalde baan. Maakt allemaal niks uit, maar op de plek waar je bent kan God je gebruiken. Ik denk dat het wel aardig is als ik het verhaal vertel, dat u in uw achterhoofd een beetje meedenkt met al de personen in het verhaal. Die zijn toevallig in een bepaalde familie, toevallig een bepaald beroep, toevallig gebeurt er van alles in hun leven. Maar hoe toevallig is het? En vooral ook, kan God hun gebruiken op de plek waar ze zijn? Dus, we gaan gewoon het verhaal doen, dus ook geschikt voor kinderen. Dus iedereen kan gewoon blijven en meeluisteren en ik ga lekker daar zitten, want het is een heel verhaal. Zo. Opoe zit, mag ik zeggen, want ik ben opoe. Ik ben oma, ja. En nou zit ik. De 10 mooiste Bijbelverhalen. Je mag eentje verder. Het is inderdaad de top 3. Het is het derde verhaal. Maar ja, wat zal het zijn? Ja. Inderdaad. Jozef en zijn broers. Vader Jacob. Zo heet de vader van Jozef. Die houdt niet evenveel van zijn zoons. Jozef is zijn lievelingszoon. Ze waren met 12 jongens. Hallo. Jozef had 11 broers. Hij had ook wel zussen, maar ik weet niet hoe ze heten. Staat niet in de Bijbel. Maar het gaat over Jozef en zijn broers. We beginnen het verhaal als Jozef 17 is. Hij is dan, net als zijn broers, schaapherder. Maar Jozef is een klikspaan. Als zijn broers iets doen of zeggen wat volgens Jozef niet deugt, dan vertelt hij het aan zijn vader. Dan vinden zijn broers natuurlijk niet leuk. Maar het wordt erger, want Jozef krijgt van zijn vader een heel mooi kleed. Een soort pronkgewaad en zijn vader heeft dat zelf gemaakt. Maar dan moet je zijn broers horen zeggen, die zijn jaloers. Wat een soepjurk heb jij eraan zeg, verwaande flapdrol. Maar ook dat is nog niet alles. Op een dag, als Jozef weer met zijn broers in het veld is, zegt hij, moet je horen jongens, ik heb me vannacht toch een vreemde droom gehad. Moet je horen, ik droomde dat we met z'n allen aan het koren maaien waren. En van het afgemaaide koren maakten wij natuurlijk schoven en nu komt het gekke. Mijn schoof stond mooi rechtop en jullie schoven kwamen eromheen staan en bogen diep voor mijn schoof. Vinden jullie dat geen lollig droom? Maar de broers vonden er natuurlijk niks lolligs aan. En ze scholden hem de huid vol. Jij vervelende snotneus. Wat verbeeld jij je wel? Jij vaders lievelingetje. Dacht je soms dat wij voor jou zouden buigen? En kwaad gooiden ze kluiten modder tegen het mooie pronkgewaad. Nou zou je denken dat Jozef voortaan wel zou laten om zijn broers dergelijke drooms te vertellen. Nee hoor. Een paar nachten later al, krijgt hij weer een droom. En 's morgens aan het ontbijt vertelt hij deze droom aan zijn broers. En zijn vader zit er ook bij. Jongens, moeten jullie nou toch eens horen wat ik vannacht gedroomd heb? Zijn broers fronsen al de wenkbrauwen. Wat zal er nou weer voor onzin uit zijn mond komen? Nou, zegt Jozef, ik droomde dat ik buiten stond en ik keek naar de lucht en ik wist niet hoe ik het had. De zon, de maan en 11 sterren maakten een buiging voor mij. Nou, wat vinden jullie daarvan? Zijn broers werden natuurlijk weer kwaad en scholden hem uit. Maar nu kreeg hij ook de wind van voren van vader. Wat denk jij nou, Jozef? Denk je dat je moeder en ik soms voor jou zullen buigen samen met al je broers? Jozef wordt hierdoor steeds meer een buitenbeentje. Hij gaat ook niet meer altijd met zijn broers mee in het veld om de schapen te hoeden. En de broers laten hem links liggen. Maar dan op een dag, vader roept hem. Jozef, hoor eens. Ja, vader, hier ben ik. Je broers zijn nu al een aantal dagen van huis en ze zijn helemaal bij Sichem. En eigenlijk wil ik wel eens weten of alles nog in orde is met hen en of het goed gaat met de schapen. Wil jij eens gaan kijken? Goed, vader. Hij maakt broodjes klaar voor onderweg. Een paar met vlees, een paar met kaas, hij kookt nog wat eieren en gaat op stap. Oh ja, fruit neemt hij ook nog mee. Maar dan gaat hij, flinke wandeling hoor. En dan komt hij bij Sichem, maar geen broers, ook geen schapen, hoe kan dat nou? Een man ziet hem daar al zoekend rondlopen. En die zegt, zoek je iets, jongeman? Ja, ik ben Jozef, een zoon van Israël en ik zoek mijn broers. Die moeten hier ergens zijn. Nou, het is maar goed dat je mij treft, jongeman, want je broers zijn hier niet meer. Ik heb nog met ze gepraat. Ze klaagden dat de schapen hier niet genoeg te eten vonden. Ze hadden het erover dat ze naar Dothan zouden gaan. Oh, zegt Jozef, nou, hartelijk dank hoor voor de informatie. Goede reis hoor, zegt de man. Weet je waar je langs moet? Ja, ja, zegt Jozef, en hij vervolgt zijn weg. Als hij eindelijk bij Dothan aankomt, hoort hij van verre al het geblaat van schapen. En ja hoor. Daar ziet hij zijn broers ook. Maar zijn broers hebben hem ook gezien. Hey, komt die meesterdromer weer aan. Wat heeft hij hier te zoeken? Laat hem toch thuis blijven. Maar dan bedenken ze een lelijk plannetje. Er waren daar in de buurt waterputten, waar je water uit kon putten voor de schapen, maar sommige putten waren leeg. En dan bedenken ze dat het wel leuk zou zijn om Jozef eens flink bang te maken. Gooi hem in een van die putten, dan zal hij wel een toontje lager zingen. Maar sommige van de broers vinden dat niet eens genoeg. Wat heb je daar nou aan? Als hij dan straks weer thuis komt, zegt hij het tegen vader en krijgen wij op onze kop. En dan bedenken de broers iets wat eigenlijk te erg is om te vertellen. Ze bedenken dat ze er wel voor zouden kunnen zorgen dat Jozef het niet aan vader kan vertellen. Weet je wat we doen? We slaan hem gewoon dood. En we zeggen tegen vader dat een wild dier hem te pakken heeft genomen. Ze raken het met elkaar eens. Nou, stel het je rotzakken. Ze zijn het met elkaar eens. Dat is de beste oplossing. Dan ben je tenminste van die lastpak af. Dan komt Ruben, de oudste, aanlopen. Die is achter een paar afgedwaalde lammetjes aangeweest. En ze vertellen Ruben wat ze van plan zijn. Maar Ruben schrikt zich een ontje. Zijn jullie gek geworden? Je kunt je eigen broer toch niet doodslaan? Tuurlijk wel, zeggen die anderen. Kain heeft dat ook gedaan met Abel, dus... Toch weet Ruben zijn broers over te halen om het niet te doen. Als jullie Jozef dan beslist een lesje willen leren, gooi hem dan maar in zo'n diepe droge put. En bij zichzelf denkt Ruben, als het vannacht donker is, haal ik hem er weer uit. Intussen is Jozef bij hen aangekomen, maar meteen beginnen ze hem te plagen. Ben je er weer, klikspaan? Hey, heb je weer een mooie droom gehad? En ze plagen hem en pakken hem beet en duwen hem van de een naar de ander. Schei uit, zegt Jozef, vader heeft me gestuurd, houd toch op met dat geklier. Maar de broers gaan door en opeens pakken ze hem vast en laten hem aan een touw in de put zakken. Hey, roept Jozef nijdig, laat me eruit. Maar de broers doen net alsof ze hem niet horen en lopen weg. En angstig blijft Jozef achter in de diepe put. Het knipoogje dat Ruben hem toewierp, merkt hij niet eens in zijn schrik. En als hij omhoog kijkt, ziet hij alleen maar een stukje blauwe lucht. Ruben die verdraagt het hulpgeroep van Jozef niet. En hij zegt, er zijn een paar lammetjes zoek, ik ga ze even zoeken hoor. En Ruben gaat weg. Maar terwijl Ruben weg is, gaan de anderen op een schaduwrijk plekje zitten en gaan lekker eten. Maar dan zien ze opeens een karavaan aankomen. Weet je wat het is, een karavaan? Nee. Dat is een hele optocht van kamelen. En die hebben grote zakken met handelswaar op hun rug. En op sommige kamelen zitten natuurlijk mannen. Want de kamelen weten natuurlijk niet uit zichzelf waar ze heen moeten. Die mannen zijn kooplieden. En deze karavaan is op weg naar Egypte om gom en balsem en hars te verkopen. Dan krijg je daar een idee. Hey, zegt hij tegen zijn broers. We hebben er helemaal geen voordeel aan hoor, als we Jozef daar in de put laten totdat hij van honger en dorst omkomt. We kunnen wel een slaaf verkopen aan die kooplieden en dan verdelen we de opbrengst. Hey, toppie. Snel trekken ze Jozef omhoog. Jozef is natuurlijk eerst blij, want ik denk dat ze hem bevrijden. Groot is natuurlijk zijn teleurstelling als ze merkt wat ze werkelijk gaan doen. Jozef wordt als slaaf verkocht voor 20 zilverstukken. En hij wordt meegenomen naar Egypte. Ruben is nog steeds op zoek naar lammetjes. Heeft hier niks van gemerkt. 'S Avonds, als het donker is, sluipt Ruben naar de put. Psst, Jozef. Hier een touw, grijp je vast, trek je omhoog. Maar er gebeurt niks. Ruben denkt dat Jozef slaapt. Hey, slaapkop, wakker worden, kom je bevrijden. Maar zijn moeite is tevergeefs. Teleurgesteld gaat hij naar de anderen. Ik snap er niks van, zegt hij. Ik ging even kijken hoe het met Jozef is, maar ik krijg helemaal geen antwoord. Zou er iets met hem zijn? Huh, zeggen de broers. Ja, dat klopt. Jozef zit niet meer in de put. Ruben is blij. Hebben jullie hem bevrijd? Groot is zijn teleurstelling als hij hoort dat ze Jozef als slaaf hebben verkocht. Jozef en de karavaan zijn dan al ver weg. Dan slachten ze een geitje. Dopen het kleed van Jozef, dat mooie kleed, hè, wat vader gemaakt had, in het bloed van het geslachte geitje. En nu lijkt het tenminste net of Jozef verscheurd is door een wild dier. En het kleed laten ze door een ander, ze durven zelf niet, naar vader brengen. En die persoon moet dan net doen of hij dat die kleed ergens gevonden heeft. Vader herkent natuurlijk het kleed meteen. Ja, zegt hij, dat kleed is van mijn zoon Jozef. Oh, hij moet door een wild beest verscheurd zijn. Nu lijkt het natuurlijk alsof het verhaal van Jozef en zijn broers klaar is. Jozef naar Egypte. De broers blijven in het veld en bij vader. Maar gelukkig. Jozef leefde met de Heer. En de Heer zegende Jozef. In de tijd, we slaan een heel stuk van Jozef leven over. In die tijd waren er wel meer mensen die slecht waren voor Jozef en hem verraden. Hij kwam in de gevangenis. Hij werd vergeten in de gevangenis, bleef onnodig 2 jaar langer in de gevangenis zitten. Maar dan, de koning van het land Egypte, die heet Farao, die had nare dromen. En hij had het idee van, die dromen betekenen iets. Maar alle wijze mensen van het land, niemand kon het hem uitleggen. En toen dacht iemand opeens weer aan Jozef. Ja, Jozef, dromen, die kon dromen uitleggen in de gevangenis. Halen die man, zegt de farao. En dan komt Jozef bij de farao. En de farao vertelt hem zijn dromen. En dan gaat nu het verhaal weer even verder. Farao, zegt Jozef, die dromen zijn een boodschap van de Heere God. Beide dromen hebben dezelfde betekenis die u heeft. En de Heer wil het dus goed tot u laten doordringen. Er zullen nu eerst 7 jaren van grote overvloed komen. De graanoogsten zullen groter zijn dan ooit. Dan moeten er schuren bijgebouwd worden om alles te kunnen opbergen, want daarna komen er 7 jaren van schaarste en honger. Dan zal er niets groeien. Bijna niets. Dus in de jaren van overvloed moet er van die overvloed veel worden opgeslagen in voorraadschuren, zodat mensen dat later, als ze honger krijgen, kunnen opeten. Ik raad farao aan om een wijs man aan te stellen die dat alles gaat regelen. Farao vindt dat Jozef wijs gesproken heeft. En zijn hoge dienaren vinden ook. En dan zegt farao tegen Jozef, omdat de Heere God jou dit alles heeft bekendgemaakt, zou ik geen betere man voor die baan kunnen bedenken dan jij. Ik stel jou aan over het hele land Egypte. Alle mensen moeten jou gehoorzamen. En jij bent alleen gehoorzaamheid aan mij verschuldigd. Dan neemt farao zijn zegelring van de vinger en schuift hem om de vinger van Jozef. Jozef is onderkoning. Hij was toen 30 jaar oud. Kun je nagaan hoe lang die in ellende geweest heeft. Maar nu, 7 jaren van overvloed gaan voorbij. Dan komt de honger. Niet alleen in Egypte, maar ook de omringende landen. Kanaan, Arabië. Alle mensen komen nu bij Jozef om koren te halen, zodat ze brood kunnen bakken. De mensen uit de omringende landen komen bij Jozef. En Jozef zorgt ervoor dat iedereen voldoende te eten krijgt. En nu komt het. Ook Jacob, de vader van Jozef, hoort van de overvloed in Egypte. En hij zegt tegen zijn zoons, wij hebben bijna geen koren en in Egypte hebben ze genoeg. Kom, zadel de ezels, neem voldoende lege zakken mee en vergeet je portemonnee niet. Haast je, want het is een verre reis. Daar gaan ze hoor, 10 broers, want Benjamin mag niet mee. Vader is veel te bang dat zijn jongste iets zou overkomen op zo'n lange reis. Als de 10 broers na een lange reis in Egypte aankomen, moeten ze zich eerst bij de onderkoning melden. Bij Jozef dus. Aha, Jozef herkent hen direct. Maar de broers herkennen Jozef natuurlijk niet, dat is geen wonder. Wie verwacht er nou dat iemand die als slaaf verkocht is, onderkoning te zijn? Ze buigen diep voor Jozef. En dan moet Jozef meteen aan zijn droom denken van lang geleden. Toen de koren schoven voor hem bogen. Hé, denkt Jozef, die droom komt nu uit. Maar Jozef vertrouwt zijn broers nog niet. Hij is natuurlijk niet vergeten. Hij spreekt geen Hebreeuws tegen hen. Ze praten met elkaar via een tolk. En Jozef denkt, ik ga ze op de proef stellen. Zijn ze nog zo slecht? En heel bits zegt hij tegen ze, waar komen jullie vandaan? En de broers zeggen dan dat ze uit Kanaan komen en dat hun oude vader hen gestuurd heeft om graan te kopen, want ze lijden honger. En dat moet ik geloven, zegt Jozef. Nee, ik denk dat jullie ons land willen aanvallen. Jullie zijn spionnen. Jullie komen hier met smoesjes. Nee, roepen de broers in koor. Wij zijn eerlijke mensen hoor. Wij zijn door de honger hier gekomen, omdat we gehoord hebben dat hier volop graan is en onze vader heeft ons gestuurd. Jozef gaat hun uithoren en dat lukt hem. Ja, we hebben thuis ook nog een jongere broer, maar die moest thuis blijven, want vader vond hem te jong. En bovendien was vader bang dat hem iets zou overkomen, want hij heeft al zijn zoon verloren, die verscheurd is door een wild dier. Dat was de ene jongste van vader. Maar Jozef doet alsof hij het niet gelooft. Je kunt me nog meer vertellen, zegt hij, ik geloof er niks van. En Jozef zet hen gevangen om eens even goed te kunnen nadenken. En na 3 dagen heeft hij een plan. Hij laat de broers komen. Luister, zegt hij. Eén van jullie blijft gevangen hier en de anderen gaan naar huis. Jullie krijgen koren mee voor je gezinnen, zodat ze geen honger hoeven te lijden. En dan komen jullie terug en nemen je jongste broer mee, want dan weet ik dat je niet gelogen hebt. De broers, die dus niet wisten dat Jozef hen kon verstaan, zeiden tegen elkaar: dit is nu de straf dat we onze broer Jozef aangedaan hebben. Wij luisterden toen niet naar zijn smeekbeden om hem vrij te laten, en daarom wordt er nu vast niet naar onze smeekbeden geluisterd. Ja, zegt Ruben de oudste, ik heb jullie toen wel gewaarschuwd je niet aan hem te bezondigen, maar ja, jullie wilden niet luisteren. Jozef hoort dit alles en hij krijgt tranen in zijn ogen. Hij trekt zich even terug, want zijn tranen mogen ze niet zien. En dan komt hij terug en hij laat Simeon vastbinden en naar de gevangenis brengen. En Jozef geeft zijn bediende opdracht om hun zakken met graan te vullen. En het geld wat ze ervoor betaald hebben, moeten ze bovenop die zakken graan leggen. En ze krijgen ook eten mee voor onderweg. De zakken gaan op de ezels, de broers gaan op pad. Als een van hen onderweg de ezel wat graan wil voeren en een zak openmaakt, vindt hij daar zijn geldbuidel. Geschrokken en ontsteld roept hij die andere: nou eens, het geld is teruggegeven. Wat betekent dat? Tja, dat wisten ze natuurlijk niet. En eigenlijk vol schrik kijken ze elkaar aan en bevend gaan ze naar huis. Als ze weer thuis zijn, vertellen ze hun vader alles. Vader, nu zit Simeon daar gevangen en hij komt pas weer vrij als wij daar met Benjamin terugkomen. Maar vader zegt: nee, eerst verlies ik Jozef, nu zit Simeon gevangen in het verre land. Zou ik nou Benjamin daar naartoe sturen? Nee, geen sprake van. Maar ja, de hongersnood blijft en het koren dat de broers gehaald hebben raakt op. Dus Jacob moet wel toegeven, oké, ze mogen Benjamin meenemen. Ze moeten ook geschenken meenemen en het dubbele geld, want ja, de vorige keer hebben ze eigenlijk niks betaald. Daar gaan ze. Als ze bij Jozef aankomen, geeft Jozef zijn bediende opdracht een goede maaltijd te bezorgen, want hij wil de broers bij zich aan tafel hebben. Hij haalt Simeon uit de gevangenis. En ieder van de broers krijgt een plaats aangewezen. En de broers zitten precies volgens leeftijd. Stom verbaasd kijken ze elkaar aan. Hoe weten ze hier hoe oud wij zijn? Ze krijgen heerlijk te eten en te drinken. Benjamin krijgt veel meer dan de anderen. Maar er is een tijd van komen en gaan, dus de broers gaan weer naar huis. En nog één keer staat Jozef ze op de proef. Weer geeft hij opdracht om het geld bovenin de zakken met koren te leggen. Maar bovendien geeft hij de hoofdbediende de zilveren beker van hemzelf, die moet bovenin de zak van Benjamin liggen. Eigenlijk een beetje gemeen natuurlijk. Maar ja, Jozef denkt, ik wil toch wel eens weten of ze nog steeds zo slecht zijn. Als de broers nog maar net buiten de stadspoort zijn, worden ze staande gehouden door soldaten. Er wordt hun gevraagd waarom ze goed met kwaad vergelden. Waarom hebben ze de zilveren beker van de onderkoning gestolen? De broers kijken elkaar aan. Wat heb ik nou? Zegt Ruben boos. Waarom zouden wij een beker stelen? Weet je wat? Zoek maar na en degene bij wie de beker is, die heeft pech. Maar als het waar is, nou, wij zijn bereid om als slaven te blijven. Alle zakken met graan worden afgeladen en opengemaakt. Maar wat schrikken de broers als de beker in de zak van Benjamin wordt gevonden. Wie had dat nou van Benjamin gedacht? Ze worden mee teruggenomen naar Jozef. Diep beschaamd buigen ze zich voor hem neer en Jozef doet alsof hij verschrikkelijk boos is. Wat hebben jullie nu gedaan? Dacht je nou heus dat je daarmee weg kon komen? Dan neemt Juda het woord en hij zegt: wij kunnen niet zeggen, Heer, om ons te rechtvaardigen. Wij zullen uw slaven zijn. Geen sprake van, zegt Jozef. Alleen de man bij wie de beker gevonden is, die zal mijn slaaf zijn en de rest mag terug. Weer richt Juda zich tot Jozef. Ik heb onze vader beloofd dat om borg te staan voor die jongen. Ik kan het niet maken om zonder hem terug te komen bij Israël, onze vader. Laat Benjamin gaan, neem mij maar in zijn plaats. Jozef is het nu duidelijk dat zijn broers toch wel zijn veranderd. En hij kan zich niet langer bedwingen. Hij stuurt de Egyptenaren de kamer uit, zodat hij alleen met zijn broers overblijft. En hij barst in tranen uit. Ik ben Jozef, zegt hij, jullie broer. Wat ben ik blij dat vader nog leeft. Verschrikt deinzen de anderen terug. Zou Jozef wraak nemen? En Jozef zegt: ik ben echt jullie broer die jullie als slaaf aan kooplieden hebben verkocht. Maar zit er maar niet over in hoor, want het heeft zo moeten zijn. Het is beslist de wil van de Heere God geweest. Er heerst nu al 2 jaar hongersnood. Ze mag best wat eten hoor, als ze er zin heeft. En hij zal nog 5 jaar doorgaan, die hongersnood. God heeft me hierheen gestuurd om ervoor te zorgen dat wij niet van honger omkomen. De Heer heeft gezorgd dat ik onderkoning werd en heerser. Ga gauw terug naar Kanaan, vertel vader dat ik nog leef en kom dan hier terug met vader. En kom hier wonen. Jullie kunnen hier wonen in het land Goshen, dan zijn we altijd dicht bij elkaar. En dan sluit hij zijn broer Benjamin, ja, inderdaad, in zijn armen en beide laten hun tranen de vrije loop. En vervolgens kust Jozef al zijn broers en hij zorgt voor wagens, zodat ze gemakkelijk alles kunnen vervoeren voor de verhuizing. Jacob twijfelt natuurlijk eerst. Wat moet het voor vader geweest zijn? Maar ze weten hem te overtuigen. En dan brandt Jacob van verlangen om zijn verloren gewaande zoon Jozef weer terug te zien. De hele familie gaat op reis. Eindelijk komen ze in Egypte aan, in het land Goshen. Jozef staat zijn vader al op te wachten. Wat een ontmoeting volgt er dan. Farao is ook blij met wat er gebeurd is en hij zegt tegen Jozef: je moet een goed stuk land voor jullie uitzoeken, een goede plaats om te wonen. En dat doet Jozef. Hij zorgt goed voor zijn familie, hij wijst ze goede woonplaatsen aan en geeft ze grondbezit in het beste deel van Egypte, in Ramses, een deel van Goshen. Vader Jacob, leeft daarna nog 17 jaar. Jozef blijft in Egypte wonen en hij wordt 110 jaar oud, zo. Dit is het einde van het verhaal van Jozef, de schaapherder die eerst slaaf, later onderkoning werd. Het is een heel bijzonder verhaal. En ik denk zelf dat het verhaal een beetje gaat over berouw en vergeving tussen Jozef en de broers. Er is één aardig ding, hè. Ik denk dan, die broers, dat zijn een stelletje rotzakken. Maar er zijn 12 stammen Israëls. En Jozef die werd weliswaar verkocht als slaaf. En die raakte zelfs in de gevangenis. Maar ik denk, Gods plan is gewoon doorgegaan. Hij had Jozef de droom gegeven. De broers die probeerden het te verzieken. Maar het plan komt gewoon uit. Gods plan gaat gewoon door. Vergeving is er ook bij God. De broers hebben allemaal een naam gekregen. Zelfs in het Nieuwe Testament, in Openbaring, worden de 12 stammen nog weer genoemd. Al de namen van de broers. Ze krijgen nog steeds wat God hen toebedeeld had. Dus het is een prachtig verhaal. Ik heb, er komt nog één sheet nu over gesprekstof. De jongeren mogen het iets anders doen dan de volwassenen. Ik denk dat je in je achterhoofd, je moet niet elke vraag voor vraag willen beantwoorden. Het is natuurlijk een opstapje, hè, de beginvragen. Maar het eigenlijke gaat om berouw en vergeving en hoe je daar zelf mee omgaat naar anderen toe. Naar je broers en zussen of je ouders. Hè. Vader Jacob was natuurlijk ook niet helemaal kosher, om het zo te zeggen. In zijn voortrekken van zijn ene zoon, die had ook schuld. Maar het gaat vooral over hoe gaan we om met berouw en vergeving. En vooral de vergeving van boven, hè. Daar begint het eerst mee. Dat je de vergeving van God kunt ontvangen. Dus, neem nog een bak koffie. En taartje die mag je nemen. Je mag hem ook laten staan.
Even voor de gang van zaken. De kinderen kunnen nu naar hun eigen groepen. En de tieners, hoe heet het ook alweer, de stars. Er was afgesproken dat die bij Aalse zouden zitten aan een tafel. En Aalse die zit hier vooraan voor u rechts. De voorste tafel rechts. Dus tieners, stars kunnen daarheen.
Er is veel om over te praten. Dat is mooi. Maar we willen ook nog graag dit alles met wat zang nog ondersteunen en gaan verwerken. Ik ga graag nog een paar liederen met jullie zingen. Daarna zal Jan Volkert de dienst afsluiten. We willen graag beginnen met Ik was verloren, maar u redde mij. U trok mij uit de put, verhoogde mij. Dat is het lied van Jozef, maar het mag ook ons lied zijn.
Oh,
Joke, bedankt voor het verhaal wat je ons helemaal verteld hebt. Een lang verhaal, toch mooi, bondig, samengevat. En ik hoop dat u genoten heeft van niet alleen de koffie, maar ook van de gesprekken samen. En ik wil nu de dienst graag afsluiten en ook de zegen uitspreken. Dus ik wil u vragen daarbij te gaan staan. Vader in de hemel, dank u wel voor deze ochtend die we zo met elkaar van u mochten ontvangen. Dank u Heer voor het leven van Jozef dat zo opgetekend is. Een leven Heer van iemand die zich in alle tegenspoed toch door u liet leiden. En uiteindelijk ook zag Heer hoe uw hand over hem was. Hoe u alles wat kwaad leek te gaan, verkeerd leek te gaan, toch gebruikte ten goede. Dank u wel, Heer, dat u een God bent die voor ieder van ons ook een hoopvolle toekomst heeft. Ook al gaan dingen soms helemaal niet zoals we het zouden willen, Heer, u heeft een hoopvolle toekomst. Dank u wel dat we daarmee ook weer van hier mogen gaan. En ik wil u zo zegenen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u genade. De Heere wende zijn aangezicht naar u toe en geven u zijn vrede. Amen. Amen. Dan zijn we. Er komt nog een lied. Nog een uitzinger daarna. Dus blijf nog even rustig staan. En dan is het daarna. Mag u naar huis.
We gaan nog een lied zingen, Almighty. Als u wilt kunt u daarna naar de koffie gaan. Nog even aandacht graag. Als het over is, laten staan op de tafels. Dat wordt zo door Chris en zijn zoon opgehaald en het gaat dan naar de open hof. Dus we zingen nog Almighty. Laat daarna uw overtollige koeken staan en wel thuis.